Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader. En van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen uit de derde psalm, het tweede en het derde vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn Heer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil me niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn Heer. En hoorde mijn gebeden. Ik lag en sliep gerust van s Heere trouw bewust. Tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Ik zal vol heldenmoed. Dat mij zijn hand behoedt tienduizenden niet vrezen. Schoon ik van alle kant geweldig aangerand en fel geprangd moogt wezen. Van de derde psalm, het tweede en het derde vers. Wij luisteren nu eerst naar de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 139 het laatste vers: doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Daarna lezen wij een gedeelte uit het Nieuwe Testament, Johannes 6, en we beginnen dan bij vers 41.
Toen sprak God al deze woorden, Exodus 20 en Deuteronomium 5. Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Joden dan murmureerden over hem, omdat gij gezegd had, ik ben het brood dat uit den hemel nedergedaald is. En ze zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit den hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen, murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader, die mij gezonden heeft, hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen van God geleerd zijn. En iegelijk dan, die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand den Vader gezien heeft, dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uwe vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit den hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in de eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees des zoon des mensen eet, en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die mijn vlees eet, en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs, en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door den Vader, alzo die mij eet, diezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit den hemel nedergedaald is, niet gelijk uw vaders het manna geheten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in de eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden, Deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Jezus, nu wetende bij zichzelf en dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij den Zoon des Mensen zag opvaren, daar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van uw lieden die niet geloven, want Jezus wist van den beginnen wie zij waren, die niet geloofden, en wie hij was, die hem verraden zou. En hij zeide: daarom heb ik u gezegd, dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij, van mijnen vader. Van toen af gingen velen zijn de discipelen terug, en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de twaalven: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Peter dan antwoordde hem: Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En wij hebben geloofd en bekend, dat gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Jezus antwoordde hen: heb ik niet u 12 uitverkoren, en één uit u is een duivel? En hij zeide dit van Judas, Simons zoon, Iscariot, want deze zou hem verraden, zijnde één van de 12.
Wij zingen nu eerst Psalm 141, het 9e vers, voordat we de Heere om zijn zegen bidden. Doch op u zien mijn schreiende ogen, op u betrouw ik in het verdriet. Verlaat ontbloot mijn ziel toch niet, o Heer, o eeuwig alvermogen. 141 vers 9. Laat ons samen bidden. Heere onze God, voor u buigen we ons neder aan het begin van uw dag, door uw hand samengebracht aan de plaats des gebeds, waar gij beloofd hebt, en al daar zal ik bij u komen, en ik zal met u spreken, van boven het verzoendeksel af. Zoals uw volk onder het oude verbond geloofde in het werk van de hoge priester, die verzoening deed voor hun zonde, als hij het bloed sprengde op het deksel van de ark en voor de ark. Zo mogen wij weten dat de grote hoge priester over het huis van God ingegaan is in het binnenste heiligdom, niet met het bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen bloed, om een eeuwige verzoening aan te brengen voor al degenen die met hun schuld en met hun zonde voor uw aangezicht verschijnen. Die gevouwen handen en biddende harten tot u opheffen. En die het uitroepen: gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Heere, wil u ons die genade geven in de toegang tot uw troon. Want u hebt geen lust in de veelheid van woorden. U kijkt naar het hart. En ons hart ootmoedig maken. Ons hart, dat van nature is als een steen, waar al uw woorden op terugketsen. Dat is uw werk, Heer. Ach, we smeken er u van. Dat onze ogen niet hoog en dat ons hart niet verheven zijn zal. En dat we niet wandelen in dingen die te groot en te wonderbaar voor ons zijn. Maar dat we met een door schuld besef getroffen en verslagen ziel mogen zien op die overste leidsman, op die enige hoge priester die ingegaan is om altijd te blijven en te bidden voor het aangezicht van uw Vader en dat voor mensen die eeuwig hadden moeten buiten blijven, die nooit in het binnenste heiligdom hadden mogen toegaan, omdat we tezamen onze weg voor u verdorven hebben, dat er onder ons niemand gevonden wordt die God zoekt en niemand die u bemint. Maar het is door de almachtige kracht van dat goddelijk bloed, dat bloed der verzoening, dat ze komen zullen van verre, uw zonen en uw dochteren, die ge toeroepen zult, die met de naam van de verlosser bekend gemaakt wordt, aan wie gij uw heil verkondigt en uitdeelt door de bediening van uw Heilige Geest. Heren, zo zijn er vanmorgen ook hier gekomen die verlangen naar het leven, die honger en dorsten naar de gerechtigheid, die onder de last van hun eigen zonde moeite en verdriet voor uw aangezicht nederleggen en die met smekende ogen op uw hulp staren. Verlaat niet wat uw hand begon. Wil u zorgen dat er brood is voor de hongerigen en drinken voor de dorstigen. U kent het hart van een ieder van ons, van onze kindertjes, van onze jongens en van onze meisjes, van onze broeders en zusters, van onze vaders en moeders. En u weet waar het ons om begonnen is. O God, wil u dat noodgevoel, dat noodgeschrei, want ook dat is een gave van u. We zijn zo arm geworden door de zonde, dat we niet eens meer waar kunnen zijn voor u om onze noden te beleiden, tenzij dat gij het licht in onze donkere ziel doet stralen. En dan zien we alles wat er ontbreekt. Wat fout gegaan is ook in de week die voorbij gegaan is. Dan zullen we het u beleiden van harte. Maar heren, het is niet alleen de druk van onze zonde die ons tot u drijft. Het is de trekkende kracht van uw dierbare evangelie. Opdat we niet als slaven komen die alleen maar bang zijn voor de Heer. Bang voor de straf, het geweld van de dood te ontgaan, de hel te ontvlieden. Maar dat we zouden gaan gelijk een kind dat bedroefd is naar zijn vader en naar zijn moeder die hij beledigd heeft. Die hij smart heeft aangedaan. Mogen we zo vanmorgen de smart van onze zonde in de wonden van uw Zoon Jezus Christus aflezen. Want daarin hebt gij geopenbaard dat de zonde u hebben zeer gemaakt, u hebben pijn gedaan. Gij haat en gij straft de zonde. Elke zonde, omdat de zonde u kwetsen, tegen uw majesteit rebelleren. Heren, mogen we ook vanmorgen de pijn daarvan in onze ziel gevoelen. Dan zullen we het van harte voor u beleiden. Maar ik beleed na ernstig overleg, mijn boze dame, gij naam die gunstig weg, dat we anders uit de kerk zouden gaan als dat we binnengekomen zijn. Dat we uw genade hebben mogen smaken. Het licht van uw vriendelijk aangezicht door onze tranen heen. Die goedgunstigheid Gods die u bewogen heeft om zondaren genadig te zijn. Breng ons aan de voeten van het kruis. Daar zijt u alles. Daar zinken we weg in diepe verwondering. Zeggende, o God, waarom was het op mij gemunt? Daar er zoveel gaan verloren die geen ontferming hunt. Heren, denk ook aan al degenen die in bijzonder uw hulp behoeven. Gij kent ze, heren. Er zijn ernstige zieken onder ons. We gedenken ook nu weer aan die zuster der gemeente die weer uit het ziekenhuis naar huis mag komen. Heren, wil niet verlaten wat uw hand begon. Sterk haar onder kruis en druk, onder alle moeite. Geef ze haar uitzicht te hebben op u, de God des levens. Want u maakt het toch nooit meer helemaal donker voor degene die u lief hebben. Het mag zijn dat we hier op aarde rondzwerven als een eenzame, maar gij weet. En gij kent van verre onze gedachten. Help ook haar, Heere, met alle die haar lief zijn, om het zware kruis te mogen dragen. Laten ze het aan uw voeten nederleggen, hopende op uw goddelijke verlossing. Zegen ook de middelen, Heere, die tot haar herstel worden aangewend. En gij kent ook alle noden van ons tezamen, van de oude van dagen, die ziek zijn, die eenzaam zijn, die uw hulp in bijzonder behoeven. Verlaat. Verlaat niet, o God, die schreiend tot u de toevlucht nemen. Heere, wij dragen ook die ouders aan u op, die ge voor de derde maal een kindje gaf uit het vreemde land, om het op te voeden in de vrezen van uw heerlijke naam. Heere, we smeken van u, Tyriërs, Palestiniërs en de Moren zullen in uw kerken voortgebracht zijn. Men zal spreken dat van dat Sion mijn allerlei volk bijeen mij werd geboren. Mag het zo zijn. Dat ook dit kindje zou mogen opgroeien in uw vrezen als een parel gehecht aan uw heerlijke middelaarskroon. Geef ook dan de ouders die het mogen grootmaken liefde daartoe bovenal om het u te mogen bevelen. Sterk alle heren die uw hulp in bijzonder nodig hebben ook in de opvoeding van de kinderen. Op de school en op de catechisatie en bovenal ook in huis. Als u uw woord opent, laat het toch ook voor onze kinderen het brood des levens worden. Dat ze ermee in contact zouden komen, niet alleen wat uiterlijke dingen leren, maar de kern van de zaak. Het is u, het is God die zich in zijn woord openbaart. Wil al die arbeid en liefde dan ook zegenen. Heere, wij dragen ook al de rouwdragende aan u op. Wil ook uw dienaar vanmorgen uw geest geven. Dat u spreken mag naar de mening van uw geest. Geef hem de zaken in zijn hart en de woorden op zijn lippen. Opdat u een goede boodschap zou brengen. Een goede boodschap voor verbrokenen van hart. Maar ook tot verbreking van harde harten. Dat uw koninkrijk komen. Maar laat al uw kinderen ook getroost naar huis gaan, zeggende ja. Deze God, dat is onze God, eeuwiglijk en altoos. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 32, het derde en het vierde vers.
Thank you.
Geliefde, het woord van God dat wij u vanmorgen willen prediken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 6 en daarvan de versen 66, 67 en 68. Johannes 6 vanaf 66 tot 68. Van toen af gingen vele zijne discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de twaalven, wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Blijven of heen gaan. Ze waren op het kritieke moment gekomen. Nu moest het gebeuren. Ze moesten tot een keuze komen. Niet alleen zij, maar wij ook. Er zijn van die momenten in het leven van een mens, van die opgerichte tekenen, dan moet hij kiezen, duidelijk kiezen voor het aangezicht van God. God noopt een mens om dan openbaar te komen. Aan welke kant sta je? Dat kan zijn bij de doop van je kind. Dat kan zijn bij het doen van je openbare geloofsbelijdenis. Dat kan zijn bij een speciaal geval wat u opschrikt in uw vriendenkring, uw gezin of in uw familie. God gebruikt menigmaal van die schokeffecten, van die gebeurtenissen in je leven, en dan kan je er niet omheen. Dat is Gods vinger. Dat is Gods vinger. Zelfs de Egyptische tovenaars, die kwamen tot de ontdekking dat alles niet zomaar gebeurt. Dat God spreekt, of je het horen wil of niet. Of je naar hem luisteren wil of niet. Dat het tot een keus komt. Nu, deze tekst wijst ons op zo'n beslissingsmoment. Het is blijven of heen gaan. En het is hier een alles beslissende vraag. Een alles beslissende vraag. Jezus vraagt het. De Zoon van God. God zelf. De discipelen hebben bij monden van Petrus een voor eeuwig gezegend antwoord gegeven. Mogen de God aller genade u alle vanmorgen dwingen, door de dwang van zijn liefde, om met Petrus te zeggen, uit naam ook van u allen, Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Die zo denkt, die zo spreekt met zijn ziel, die kiest de goede zijde. De zijde van God. En daartoe is de prediking. Daartoe is de prediking. Elke preek die uit het woord van God is, en anders is het geen preek, stelt u voor een keus. Ook deze boodschap die God u vanmorgen brengt. Ge zult niet uit dit godsgebouw weggaan, of ge hebt een keus gedaan tussen God en tussen uw ziel. Denk erom. Niemand gaat op dezelfde manier onder de waarheid vandaan, als dat hij eronder gekomen is. Dat heeft God gezegd. Hij heeft gezegd, mijn woord, dat zal nooit ledig tot mij wederkeren. Nooit. 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 Het is tot een eeuwige zegen, of het is tot een eeuwig oordeel. Elke keer als het woord van God horen, dan gebruikt God dat om die momenten in ons leven gestalte te geven. Dat ons hart openbaar zou komen. En vreselijk zou het zijn, als we dan, net als de grote scharen in die tijd, ons van nu af van hem zouden afwenden. En zeggen, deze leer is hard.
wie kan dan zalig worden? Hoe zijn die mensen toch tot die ongeloof, tot die wanhoopsbelijdenis gekomen? Deze leer is hard. Wie kan dan zalig worden? Wel, geliefde, daar waren verschillende oorzaken. Een van de grote oorzaken waarom ze vinden dat de leer van Jezus, we komen er straks nog op terug wat hij zo even gezegd heeft, dat ze die leer van Jezus hard zouden vinden. Een van die oorzaken was dat ze van hem een andere verwachting koesterde als waarvoor hij gekomen was. Het is zo mooi gegaan, de weken, de maanden, de jaren, de laatste jaren die voorbij gegaan zijn. Het leven van Jezus geleek één grote triomftocht. Duizenden waren hem gevolgd. Van alle kanten waren ze samengestroomd om deze leraar van God gezonden te horen. Want hij heeft grote tekenen en wonderen gedaan. En aan de andere kant, de schijnheiligheid van de overste van het volk liep de spuigaten uit. Het Joodse volk kwam in een crisis. Ze zagen het als het ware dat hun overste niet wandelde naar het woord van de Heer. Jezus zegt, het is gebod op gebod en regel op regel. Maar jullie raken het zelfs met je hand niet aan. Je blijft verre van de volbrenging van uw geboden. Je zegt het wel, maar je doet het zelf niet. Hoe kan u een volk eerbied hebben voor hun leiders? Als die leiders ze dagelijks onder de wet van God ter neder drukken met lasten die ze zelf niet willen dragen. Dan komen ze toch vroeg of laat openbaar als huichelaar. De gemeente is een totaliteit, kan je toch niet altijd blijven bedriegen. Voor een tijd lang kunnen ze met blinddoeken lopen, maar dan komt er toch een tijd dat ze zeggen, overste van het volk, jullie doen het zelf niet. Wat wou jullie nou van ons? Wat denken jullie nou dat we jullie zullen geloven, als je zelf al die geboden die je uit het woord van God naar voren gebracht hebt, ons wil leren om die te doen. En je raakt ze zelf met de toppen van je vingers niet aan. En nu kwam Jezus. Nu kwam Jezus, de wonderprofeet. En die draaide het net om. Die bemoeide zich met de armen, met het uitvaagsel, met de ellendigen, met de zieken, met de hongerigen en de dorstigen die kwamen om naar hem te luisteren. Zo pas was het gebeurd. Een schare van 500 mannen met de vrouwen en de kinderen heeft hij gevoed van twee visjes en vijf stukken brood. Vijf bolletjes brood en twee visjes. Ja, dat is wat de mens, wat de schare wil. Dat is een godsdienst die gaat erin. Ook nou nog. De godsdienst die zich ontfermt over het gebrokene. Kijk maar, als je de krant opslaat, dan lees je 10, 15 grote advertenties van mensen die allemaal de arme mensen willen helpen. Dat slaat aan, dat gaat daarin, daar krijg je geld voor binnen. Daar maak je mensen voor warm. Die armen helpen daar, die berooiden, die geen kleren hebben, die geen brood hebben, die geen ziekenhuis hebben, om met hun zieken naartoe te gaan, enzovoort. En nu komt Jezus en hij is zo'n wonderdokter. Hij staat daar in het midden van het volk en hij zegt, kom alle tot mij. En hij genast de kindertjes en hij genast mannen en vrouwen die maar tot hem kwamen. En hij striende de fariseeërs en de schriftgeleerden die het volk gekneld hadden onder last op last en gebod op gebod en hier een weinig en daar een weinig. Dat ging erin als koek. Ze kwamen met hoop. Maar dat woord van God heeft ook een andere zijde. En daar die andere zijde, die Jezus nu naar voren gaat brengen, daar hadden ze niks van terug. Die andere zijde, zeiden ze, die leer is hard. Nee, dat liever niet. Wat praat die? Wat spreekt die man? Hij zegt, mijn vlees eten en mijn bloed drinken. En anders kan je in het koninkrijk van God nooit binnengaan. Wartaal, zegt ze. Wartaal. Dat is hard. Heb je het ooit van je leven gehoord? Dat er een profeet onder zijn volk is opgestaan. Die zegt, als je mijn vlees niet eet. En als je mijn bloed niet drinkt. Dan heb je geen leven in jezelf. En wat bedoelt die man? Wat is dat voor taal? We zijn toch geen menseneters? Nee. Ze hebben niet de diepte daarvan kunnen peilen. Want dan zouden ze aan zijn voeten neergevallen zijn. En zeggen, meester, red me. Maar ze hebben toch globaal verstaan dat het niet goed te maken was met een extra collecte voor de armen. En dat het niet goed te maken was door wat broden en wat vissen te vermenigvuldigen en uit te delen aan een hongerige schaar. Ze hebben toch wel, al was het dan met één oor, maar ze hebben toch wel gehoord dat dat niet alles was. Dat de mens niet alleen bij brood leven kan, maar bij alle woorden. Dat uit de mond van God uitgaat. En dat woord wat de Heere hun nu verteld heeft. Over dat eten van zijn vlees. En dat drinken van zijn bloed. Dat was een raadsel in hun leven. Dat vervulde ze met afgrijs. Ze vonden dat te erg. Zoals de mens van vandaag het ook te erg vindt. Een afgrijzelijke theorie. Men noemt dat met verachting de bloedtheologie. Jezus, een humaan mens, een bekommerd mens, die zich het lot van de armen aantrekt. Daar kunt u de wereld mee ingaan. Zelfs de socialist, zelfs de godlogenaar zal nog een kwartje in het busje doen. Vooruit voor die arme zielen. Het is tenslotte een goed werk. Maar als Jezus zich presenteert als het lam dat geslacht moet worden. Wat u afleest uit uw Bijbel thuis en overal waar je die Bijbel leest. Met dat alles kunt ge uzelf met God niet verzoenen. Zelfs niet met oprechte belijdenis van uw schuld. Met hartelijk wenen over uw zonde. Zelfs daarmee kunt ge de toegang tot God niet kopen. Deze leer is hard. Zegt u dat ook? Blijft u daarbij? Zegt u, maar helpt het dan allemaal niks? Alles wat ik doe en alles wat ik lees en alles wat ik afworstel en alles wat ik ween voor God. En al het kloppen op mijn borst zeggen, de wee mij, want ik verga. Helpt dat allemaal niks? Nee, geliefde, niet de tranen die ik pleng, niet het offer dat ik breng. Dat kan uw zonde niet wegnemen. Dat kan uw zonde niet wegnemen. Jezus zegt, mijn vlees eten en mijn bloed drinken. Dat betekent in onze taal. Laat varen al je eigen gerechtigheid. Al je doen, al je kunnen, al je laten. Wat je om Gods wil doet of laat. Het kan je geen stap nader aan God brengen. Vele scharen gingen weg. En wat zegt Jezus? Wat zegt hij? Op dit kritieke moment in het leven van de schaar. Van toen af gingen vele zijn discipelen terug. Zijn er discipelen, hoort u wel? Zijn er discipelen? Het waren de Joden. Hier wordt niet bedoeld het kring van de 12 discipelen. Maar de ruimere kring van Jezus' discipelen. Die hem dagen, wekenlang gevolgd waren. Die al zijn wonderen gezien hadden. Die zo pas van het brood en van de visjes gegeten hadden. Het was nog maar pas gebeurd. En als Jezus dan beduidt dat hij niet alleen gekomen is om hongerigen te voeden, om zieken gezond te maken, maar dat hij gekomen is als het brood des levens, dat der wereld het leven geeft, dan weigeren ze. Dan zeggen ze, maar zo erg is het niet. Kunnen we dan helemaal zelf niks doen? We zoeken een verlosser. We zoeken een man die ons bevrijdt van het knellende juk
daaronder we gebogen gaan. Maar de rest kunnen we zelf wel doen. Als de Romeinen weg zijn, en als dat juk van fariseeërs en schriftgeleerden van onze schouders genomen is, en als we maar brood en vis hebben, als we maar een huis en een tuintje hebben, en een salaris en een pensioentje, dan gaat het met ons wel goed. Meer hoeven we niet te hebben. Vrede op aarde, dat is genoeg. Of de eer voor God in de hemel is, daar hebben ze niet aan gedacht. Dat was hun zaken. Daar moest de Heere dan maar voor zorgen. Wel nu, daar heeft God voor gezorgd, maar op een andere wijze als dat het volk heeft gedacht. En dat doet hij nog op een andere wijze als dat wij het menigmaal denken en verwachten. Als waarvoor wij menigmaal de Heere nodig hebben. Om aardse noden te verlichten, ziektes weg te nemen, moeilijkheden die in ons leven komen voor ons op te lossen. Zorgen dat er brood op de plank is. Zorgen dat onze kinderen gezond zijn, een goede positie in deze wereld hebben. Maar geliefde, daar hoef je geen christen voor te zijn. Dat streeft een humanist ook naar. Ik denk dat er weinig mensen op de wereld zijn die niet met u samen zouden stemmen. Maar zo krijgt je geen vrede met God. Zo krijgt je het eeuwige leven niet. Zo zult je misschien 70 en 80 jaar redelijk zonder zorg kunnen leven. Maar dan. Wij hebben toch niet alleen een zaligmaker nodig. Die brood en kleding geeft. 70 of 80 jaar lang. Maar we hebben een God nodig. Die ons weer tot onze bestemming brengt. En dat is weer mens Gods. Te mogen zijn. Te mogen weten. Maar na de dood. Is het leven mij bereid. God neemt mij op. In zijn heerlijkheid. Want wat zijn 70 of 80 jaren. Tegenover de eindeloze eeuwigheid. Van toen af staat er. Gingen vele zijne discipelen terug. Want zeiden ze, deze leer is hard. En dan zegt Jezus. Het is haast niet te begrijpen. En dan zegt Jezus tot de 12, dus die kleine kring van zijn discipelen, wilt gij lieden ook niet weggaan? Is hij teleurgesteld? Heeft hij de moed opgegeven? Interesseert het hem niet meer? Zoals wij, als we een plan gemaakt hebben, we willen dat plan gaan uitvoeren en alles is ons tegen. En we de moed verliezen en zeggen, nou, ze kunnen het maar gestolen krijgen. Ze moeten nou maar zien. Ik heb eraan gedaan wat ik eraan doen kon. En als ze dan niks goeds willen, dan moeten ze de kruis maar dragen. Is het zo? Ach, wie zou ooit zoiets van God durven denken? Die vanuit de eerste bladzijde van de Bijbel ons geopenbaard heeft. Dat hij met innerlijke bewegingen van barmhartigheid bewogen is. Die onze eerste ouders opzocht, toen ze al bevende van hem vloden, en hen troostte in het diepste van hun val en van hun ongeluk. Wie zou kunnen denken, wie zou het durven denken, dat Jezus hier op het punt staat om te laten varen wat zijn hand begon? Zou hij daarvoor uit de hemel gekomen zijn? En zou hij daarvoor al meer dan 30 jaren de weg door deze woestijn bewandeld hebben, nedergedaald in deze wereld, ons vlees en bloed hebben aangenomen, om nu halverwege zijn boodschap in te trekken en zijn werk af te breken? Maar wat bedoelt hij dan? Wat bedoelt hij dan als hij zegt, wilt gij lieden ook niet weggaan? Spot hij misschien? Trekt hij zo'n beetje zo'n glimlach om zijn lippen en zegt, nou, gaan jullie dan ook maar, doe maar, ga maar. Ook dat kunnen we van de heiland niet denken, die nooit gespot heeft met de zaligheid van verlorenen en met zijn eigen ambtsbediening. Nee, als hij zegt hier in de tekst, wilt gij lieden ook niet weggaan,
dan breekt zijn hart. Dan scheurt zijn hart. Dan zie ik wonden in zijn ziel. Dan zie ik een smart achter deze woorden die dieper is als de smart van de dood. Wilt gij, lieden, ook niet weggaan? Is het ook uw plan? Begeert ge niet meer van mij dan alleen gezondheid en brood en een gelukkig leven 70, 80 jaren lang? Beteken ik niet meer voor u dan een goeddoend man die u aan het leven houdt, dit korte, ijdele leven? Beteken ik niet meer van u dan een verlosser uit uw sociale noden, hoe die dan ook bij u mogen wegen? Ziet u niets meer in mij, betekent het. Wilt gij, lieden, ook niet weggaan? Nee, hij zegt niet, oh, blijf toch, alsjeblieft. Anders zou ik helemaal geen discipelen meer overhouden. Blijf toch bij mij, laat me toch niet alleen gaan. Nee, hij zegt, wilt gij, lieden, ook niet weggaan? Hij beproeft hier het hart der zijne, opdat ze niet eeuwig met hem zouden bedrogen worden. En dit is de vraag waarop het antwoord van u en van mij gegeven moet worden. Wat denkt u van de Christus? Wat betekent Jezus voor u? Dat is de kernvraag waar het hele woord van God rondom gebouwd is. Wat denkt u? Wat betekent Jezus voor u? Daar komt het aan. En als ge dan zegt met de scharen, nee, zijn vlees te eten geven, zijn bloed te drinken geven. Nee, dat hoeft nou per se niet voor mij. Dat vraag ik niet van hem. Als die mij maar leven geeft hier op de aarde, en hij maakt het niet al te moeilijk voor mijn voeten, en ik kan maar een weg vinden door dit leven, och, wat moet je dan meer begeren? Geliefd, het is wel erg, maar hoeveel zijn er hier die wezenlijk zo denken? Het is elke keer weer schrikbaar als je toch hoort waar het mensen ook van de gereformeerde gemeente, ook onze mensen, om te doen is. Nee, niet in uw belijdenis. In uw belijdenis bent u nog wel vroompjes. U zult het niet tegenspreken dat er een hoger goed is dan eten en drinken, kleding en woning. Maar de praktijk. God kijkt naar je hart. God kijkt naar je hart. En dan vraagt de Heer ook vanmorgen aan u. Is dat nou alles wat ik voor u doen kan? Heb u daarin dan genoeg? En als u dat hebt, wilt ge dan verder maar weggaan? En met het goed wat ik u gegeven heb, uw eigen leven leven. Geef daar een antwoord op voor Gods aangezicht. Wilt gij, lieden, ook niet weggaan? Is er iets wat u aan God vastbindt? Als al uw brood, als al uw kleding, als al uw woning, als al uw geld bij duizenden hebben. Kunt u dan voor God zeggen zoals Petrus zei. Heere, het is wel groot dat we uit uw hand mogen leven. Maar hier, we hebben brood voor onze ziel nodig. We hebben teerkost nodig op de weg naar het eeuwig leven. Heere, ik kan bij brood alleen niet leven. Maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. En kunt u daar een eerlijk antwoord op geven? En is dat ook de praktijk van uw leven? Zegt ge dat 's morgens als ge opstaat? En als ge om kracht bidt om de dag weer te beginnen met de arbeid door God u opgedragen? Of is het genoeg als u aan het eind van de maand uw salaris incasseert en zegt, ziezo, we kunnen er weer tegen. De Heere zegent ons. De Heere geeft ons genoeg om te leven. Ik kan het me niet voorstellen. Ik kan het me niet voorstellen. Als u zoveel jaren onder de waarheid verkeert. En de praktijk helaas, de praktijk die blijkt, dat velen van u tevreden zijn met wat van beneden is. Dat ge met de scharen zegt, als we maar eten en drinken, kleding en spelen hebben, als we maar lekker kunnen leven, ach, de rest moet je maar afwachten. Dat weet je toch niet hoe het uit zal vallen. Is het niet bij velen de praktijk? Nee, het is niet de belijdenis van je lippen. Daar zijn we veel te vroom voor. Het is niet de belijdenis van je lippen. Maar is het niet de praktijk van uw leven? Geliefde, dan moet nou toch eens een keer verandering in komen. Dat moet vandaag in uw leven veranderen. Want misschien is het morgen wel te laat. Neemt dat woord toch ten harte. Vele gingen vanaf die uren terug. En we weten niet of ze ooit... of ze ooit nog zijn omgekeerd. We weten het niet. Maar dit weten we. Dat hele scharen straks rondom het kruis staan. En dat ze roepen. Weg met deze. Kruist hem. Kruist hem. Dat ze hem welbehagen hadden. Toen de vijanden Jezus mond stopten. En hem uit dit leven afsneden. Dat is de uiterste consequenties. Van het niet nodig hebben van Jezus als de spijs van onze ziel. Dan komt er toch vroeg of laat een tijd dat we zeggen, nou, voor mij hoeft het niet meer. Ik ben nou al zo dikwijls naar de kerk geweest en ik heb al zoveel preken gehoord, zeg me toch eigenlijk niks meer. Want de Heer zal toch met het zijne doen wat Hij wil. Ik kan er tenslotte ook niks meer aan helpen. En die moedeloos de hand in de schoot leggen. En die hun scheepje laten wegdrijven. Met wind en stroom mee naar het eeuwige verderf. Naar de eeuwige ondergang. Ja, geliefde. Die vreselijke mogelijkheid is er ook. Voor kerkmensen. O, laten we het woord horen. Wat Petrus, ik zou haast zeggen, uitschreeuwde. Simon Petrus dan antwoordde hem. Heren, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Van toen aan vele weg. Maar ook anderen die zeiden. Heren. Heren. Waar zullen we heen gaan? Hier hield God de toets der liefde. Waarom doet de Heere dit? Waarom zegt hij dat? Wel geliefde. Hij wil geen slaven in zijn dienst. Hij wil geen mensen die hem om loon dienen. Hij wil uit liefde gevolgd worden. Nee, het was van Jezus geen onverschilligheid toen hij deze vraag stelde. Het was niet zo dat hij geen herder meer wilde zijn. Zijn hart trilt. Een wereld van liefde schuilt achter deze vraag. En nu komt het antwoord. Nee, hij dwingt niet. Jezus wil niet getrouwd zijn om zijn geld. Hij wil niet gediend worden om de hemel. Hij wil een bruid. Die hem mint. Daarom staat hij aan de deur. En hij klopt. Hij breekt niet in. Hij steelt niet. Hij rooft niet. Hij sleurt niet weg. Zo handelt hij ook met u. Zo handelt hij ook met u. Waarom? Wel, wat betekent het als hij de zijne aan hem zou binden? Met uiterlijk geweld. Alleen met zijn verstand. Alleen ziende ze schatten. Of ziende het vuur dat die zullen ingaan. Die geen gehoor geven aan zijn boodschap. Kan dat ooit een goed huwelijk worden? Zal zo'n huwelijk stand houden? We weten het uit de praktijk. Nee, de basis van het huwelijk met Christus is liefde. Ik sta aan de deur en ik klop. Hij roept en hij wacht om genadig te zijn. Doe mij open. Doe mij open. Kwijt is voor velen een ergernis. Velen geloven het niet. Maar die komen.
die geloven. En die overwonnen worden, die worden hierdoor overwonnen. En nergens anders door. Nergens anders door. Heeft u dat tot keus gebracht? Dus ik zal het nog eens zeggen. Niet de toren van God. Niet de vlammen van de hel. Niet de straf op de zonde. Die maken ons bang voor God. Die doen ons veel dingen doen. En veel dingen laten. Maar dat is de basis van het huwelijk. De basis van het huwelijk tussen God en tussen een arme zondaar. Dat is zijn liefde. Ik sta aan de deur. En ik klop. En anders zegt hij. Wilt ge ook niet heen gaan? Petrus. Hij is de tolk van de ander. Zeker. Soms heeft de Jezus de teugels wat in moeten houden. Maar ik hou toch van Petrus. Ik heb hem toch lief. Om de openbaringen waarmee hij zichzelf bekend maakt. Als hij over Jezus denkt en tot Jezus spreekt. Is zeker. Hij was het pad ook bijster. De Heere heeft hem zelfs een Satanas genoemd. Hij heeft in zijn leven die vreselijke woorden gezegd. Ik ken hem niet. Maar hij heeft er ook liters tranen om gestopt. Het heeft hem ook bloed en zweet gekost. Hij heeft ook in de diepte van zijn ellende geroepen. Om verlossing uit die strikken waarin hij gevangen genomen was. Het heeft toch zijn liefde tot Jezus niet teniet gedaan. Simon. Klinkt het straks uit Jezus' mond. Zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En dan komt die wortel, die God erin geplant heeft, tot bloei. Die plant wordt gezien, hij groeit. Dan zegt de Heere, ge weet alles. Ge weet alle dingen. Ge kent mijn zonde, ge kent mijn afval. Ge kent de doodstaat waarin ik geboren ben. Ge kent mijn gedurig vallen. Maar het is me tot diepe smart. Heere, waar zal ik anders heen gaan? Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Ja, er was voor Petrus geen andere weg. Er was maar één deur en maar één poort en maar één weg. Dat was de smalle weg. Dat was Jezus. Hij was de weg. Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. Daarvan nog een paar woorden nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten. Juicht vromen om uw lot, verblijd u steeds in God. Roemt zijn heiligheid, zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. Het zevende vers van Psalm 97. Geliefde, het is niet genoeg als we op de reis die wij alle maken over onze levenszee, de zeilen wat strijken, het roer moet om. Ons scheepje, ons levensscheepje moet de andere kant heen. Het helpt niet als we hier en daar wat verbeteren in ons leven, wat ernstiger leven, wat minder zonde doen, wat oprechter bidden, wat nauwkeuriger luisteren. Ik zeg het nog eens, het helpt niet de zeilen te strijken. Want dan gaan we nog de verkeerde kant heen. Het roer moet om. Hier zien we het. De mensen hebben veel gedaan en veel gelaten. Maar op het kritieke moment verlieten ze hem. En zeiden ze, dit is taart. Moeten we alles verliezen om zijn vlees te eten. En om zijn bloed te drinken. Ja, God heeft het ons duidelijk gemaakt wat hij wil. In de gelijkenis van de verloren zoon. Hij had toch ook tegen die zoon kunnen zeggen, nee jongen, het gebeurt niet. Je bent nog veel te jong om mijn goed te besturen. Je blijft bij mij. Ik ben baas en zolang als ik leef, ga ik over de centjes. Je krijgt niks. Had hij kunnen zeggen. Maar zo wil vader niet gediend worden. Het is hier op aarde al diep ongelukkig als een vader zo door zijn kind gediend moet worden. Maar dacht je dat God in de hemel slaven wilde hebben? Die zeggen, nou vooruit, maar dan zal ik het wel doen, omdat het nou eenmaal niet anders kan. En daarom zegt hij, ach, mijn kind, hier is het goed. Hier is het goed. En hij geeft het hem. En u weet het, hij heeft het er allemaal doorgebracht. En hij kwam terug, om van genade te leven. En toen had vader nog genoeg, om een warme plaats aan de haard te geven in zijn huis, aan zijn hart. Zo is God. Hij wil niet gediend worden om loon. Hij heeft het niet nodig gediend te worden, want hemel en aarde is van hemzelf. Hij wil je hart. Hij wil uit liefde gediend worden. O, blik eens in het hart van die Jezus. Blik eens in het hart van die Jezus als Petrus tot hem zegt, Heere, wij blijven bij u, want er is voor ons geen andere verlosser, bij u alleen. Bezwijk dan nooit in bittere smart of bange nood, een vlees en hart, al zijn er veel raadselen, en die waren er in het leven van Petrus en van de andere discipelen. Maar toch zegt hij, gij hebt de woorden des eeuwige levens. Die woorden reiken over dood en graf. Die woorden gaan niet over een gelukkig leven op aarde. Maar die woorden, dat zijn eeuwigheidswoorden. Heb u er wel eens belangstelling voor? Heb u diep in uw hart wel eens belangstelling voor de eeuwigheidswoorden? Voor die dingen die veel verder gaan dan uw spaarbankboek en uw financiële rekening die je opmaakt om zo goed mogelijk zonder kleerscheuren door dit leven te komen. Je hebt de woorden des eeuwige levens. Dat betekent, wat denkt u van het eeuwige leven? Is dat concreet voor u? Ziet je dat als een schat die je bezitten moet, waar je van zegt, Heere, al zou ik de wereld winnen, al zou ik de hele wereld mijne kunnen noemen, en ik had geen vrede met u, dan ben ik nog de ongelukkigste van alle mensen. Jongens en meisjes, denk daar eens aan. Als de Heere je vanmorgen vraagt, wat moet ik je geven? Wat begeer je van mij? Wat zou je dan zeggen? Eerlijk zeggen. Waar gaat het je om? Wat is je bedoeling als je nederzit in Gods huis? En als je straks naar huis gaat en als je morgen weer aan je werk gaat? Waar ben je mee bezig? O, geloof het toch, je bent zo diep, diep ongelukkig. Als je God alleen maar gebruikt om wat geld op de bank te krijgen. Om een gelukkig huwelijk te hebben met wat kinderen. Die je in vrede en in liefde groot brengt. En die je straks, daar je straks jaloers op kan zeggen. Kijk, dat is mijn zoon. En dat is mijn dochter. Ze hebben het goed gedaan in deze wereld. Hè? Staat alles? Staat alles? Zijn we daarom christenen? kan het haast niet geloven. En toch vele leven draait daarom. Dat is de spil van vele leven. Zou je dat nou niet willen inzien? Zou je nou bij deze tekst van morgen niet willen inzien dat alle geld en goed en eer en aanzien allemaal voorbij gaat? En dat er een beter goed is. Een goed dat nimmer meer vergaat. Dat die ongestoord zal beërven. Samen met zijn God geheiligd staat. Want uw houding bepaalt ook het leven van uw kind. Als gij niet anders zijt dan een wereldling. Die spreekt over eten en drinken, kleding en woning. Wat verwacht u dan van uw kinderen? Ze durven er niet eens over te spreken. Ze durven niet eens. Het eeuwige leven, de zaligheid, de weg die God met zijn volk had, is dikwijls uit het hart van onze kinderen zo ver weg, dat ze beschaamd zijn om er een woord over te zeggen. Ja, over die dingen, daar durf ik niet over te praten hoor. Dat doet de dominee wel. Maar dat is niet alleen een teken van onkennis. Dat is een teken van ongeïnteresseerdheid. Want vraag het maar aan die jongens en die meisjes. En vraag het maar aan die kindertjes. Iets wat ze interesseert, daar kunnen ze uren over praten. Dan kan je ze elke dag, kan je ze daarbij roepen en zeggen, wat denk jij er nou van? Hoe denk jij dit nou? Hoe zie je dat nou? Maar spreek over de dingen van de eeuwigheid. Zeg ze, ja, weet ik niet hoor. Ik wil er geen antwoord op geven hoor. Ongeïnteresseerdheid, dat is erg hoor. Dat is vreselijk erg. Als we zo verknocht zijn aan de dingen van deze tijd. Dat we er alles van weten. Haarfijn kunnen uitpluizen. Hoe dat we door het leven moeten komen. Maar als ik aan je vraag. Wat denk jij van de Christus? Dat is ook een vreemde vraag. Het heeft nog nooit iemand aan mij gevraagd. Maar ik vraag het u vanmorgen in de naam van mijn God. Wat denkt u van de Christus? Wat denkt u van het volgen van hem? Wat denkt u? Aan welke kant staat u? Of wilt u ook weggaan? Wilt u ook weggaan? Zint het u niet om alleen van Jezus te horen? Als de enige weg naar het eeuwige leven. Als de enige verlosser die u van uw zonde kan bevrijden. Dan gingen ze. Ze gingen bij tientallen. En Jezus hart scheurde. Toch zei hij niet, kom toch, ik zeg het nog eens. En waarom niet? Hij wil geen slaven. Hij wil vrijwilligers. Hebben jongens en meisjes die zeggen, als er geroepen wordt, wie heeft lust om de Heere te vrezen, die de hand opsteken en die zeggen, Heere geweten, ik heb lust met al mijn zonden, met alles wat ik verkeerd doe, met al hetgene wat tegen me getuigt, ik heb lust om de Heere te vrezen, het allerhoogst en het eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe dat hij wandelen moet. Zou je er niet eens ernstig over gaan denken, jongens en meisjes? Vaders en moeders die nog zonder God, zonder waarachtige hoop op het eeuwige leven voortleven. Die het antwoord van Petrus niet zou kunnen geven. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Wat gij zegt, dat is het eeuwige leven. O, ik weet het. Dat vlees eten en dat bloed drinken. Dat was vooralsnog nog een verre zaak. Daar had hij ook nog geen inzicht in. Daarom zou hij hem straks ook verloochenen. Maar dat zal de Heer hem met de tijd ook leren. Hij zal ook Petrus leren hoe het komt dat Petrus de goede keus doet. Dat is omdat God voor hem gekozen heeft. Zal God u ook leren. Maar hier begint het. Bij de hartelijke keus. De keus van Rut. Uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God. Waar gij zult heen gaan, daar zal ik heen gaan. Waar gij vernachten, zal ik vernachten. Zo doet mijn God. En zo doet mij daartoe. Alleen de dood. Die zal scheiding maken tussen u. En tussen mij. Kent u die keus? Heb u die voor Gods aangezicht gedaan? Die goede keus. Omdat u overtuigd was. Dat het beter is tot de Heere de toevlucht te nemen. Dan op de mensen te vertrouwen. Dat het beter is. U met hebben en houden. Met zonde en gebreken. Met al je ongerechtigheden. Met heel je verloren leven. Aan zijn voeten neer te werpen. Op genade. Dan nog langer vast te houden aan je eigen gerechtigheid. Zo in de zin van. Ik zal het eerst nog eens proberen wat beter te maken. Het is allemaal wel mooi wat je zegt. Maar nou nog niet. Later zal ik er meer ernstig over denken. Ik heb nu zaken die ik moet behartigen. Ik heb nu dingen die mijn hoofd en mijn hart vervullen. Geliefde, ge weet niet of er een morgen zal zijn. Heden zoog eens een stem hoor. Dit is de stem van God. Die ik u vanmorgen deed horen. Verhard dan uw harten niet. Want hij heeft de woorden des eeuwige levens. En hij is de levensvorst. En alle die hem gekozen hebben als hun Heere en als hun God. Ze zijn niet beschaamd uitgekomen. Daar is een wereld van liefde. In zijn vraag. Wilt gij lieden ook niet heen gaan? En hij wacht. Hij wacht op uw antwoord. Geef hem een antwoord. Geef het hem nu. Geef het hem met uw ganse hart. En ge zult tot in eeuwigheid van hem niet scheiden. Amen. Heere, dat ge door de krachtige werking van uw Heilige Geest vanmorgen tot uw keus zou dringen. Door uw goddelijke liefde bewogen. Al gaan er dan velen terug. Al willen ze van nu aan niet meer met u wandelen. Dat wij met onze ziel zouden zeggen. Heere. Heere, waar zal ik dan heen gaan. Dan tot u alleen. Gij hebt de woorden. Des eeuwige levens. Ze zijn welkom. Genodigd. Genodigd hartelijk. Ik heb er geen andere bedoeling mee. Dan dat we tot de keus zouden komen. De wereld en de zonde verlaten. En een nieuw godzalig leven wandelen. O Heere, hoe groot is het goed. Dat u weggelegd hebt. Voor al degenen. Die deze keus in hun leven mogen doen. Ze zijn nooit meer alleen. Ze zijn nooit meer zonder God. Die zich eenmaal in uw armen geworpen hebben. Zo arm en verloren als ze waren. Die gij lief gehad hebt. Die hebt gelief gehad ten einde toe. Laat het tot troost zijn. Van de pelgrims op reis naar het eeuwig zalig leven. Veel wederwaardigheden zijn ook het lot der vromen. Die discipelen, ze zijn met u door de dood gegaan. Petrus lag straks in diepe ellende. Alles verloren, Jezus dood. Maar gij hebt hem niet verlaten. Gij hebt hem weer opgezocht. En alle zijn er getuigen van geweest. En hij is ook van Simon gezien. Want wat u doet, dat is wel gedaan, dat is voor eeuwig. Trek ons, Heere, dan zullen wij u nalopen. Laat het zijn neerslag hebben in de harten van degenen die nu nog voortrollen op de brede weg van u af. Het eeuwig verderf tegemoet, want het is van twee in één. Of eeuwig met u in de hemel, of eeuwig met de duivel in de hel. Dat het tot een keuze zou komen, een onberouwelijke keuze. Versterk ook wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 118, het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand. Doe door haar daan de wereld beven, houd door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door vijands zwaard niet sterven, maar leven, en des Heere daan. Waardoor we zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. 118 vers 8 is onze slotzang. geliefde, gaan u heen in vrede dragen door de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God den Vader en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest, zij met u allen. Amen.